Goedemorgen luisteraars, daar zijn we weer. Het is de 28e augustus en we zijn aan het begin van een prachtige aflevering, denken wij zelf. Het is aflevering 21 alweer. Naast mij zit die andere geweldige co-host Bertolt. Bertolt Berger. Bertolt, hoe is het?
Goedemorgen Herman, laten we daarmee beginnen.
Goedemorgen.
Ja, het is goed. Ik heb vanochtend nog 10 kilometer gelopen en een tempoloopje voor mezelf. Nul meting. 5 kilometer in 20 minuten.
Goeie vakantie gehad?
Ja, hele fijne vakantie. Sardinië hier geweest. Ja,
het was warm.
Heel fijn.
Ja.
Heel warm onder andere.
Ja, wij beginnen gelijk even anders. Onze luisteraars zijn gewend dat we halverwege zo'n beetje dan...
een gast introduceren.
Ja, dat gaan we nu even eerder doen. Tegenover mij zit Lars Laros.
Hallo, bedankt.
Goedemorgen Lars.
Goedemorgen.
Ja, heb jij vanmorgen al wat voor je fysiek kunnen doen?
Ja, ik heb wat core oefeningen en pilates gedaan vandaag.
Kijk eens. Lars, leuk dat je erbij bent. Je mag gelijk met ons meepraten. We zijn bij Lars thuis. Hartstikke fijn hier in Arnhem. Jij hebt ook al een bijzondere zomer achter de rug, toch?
Inderdaad. Ik heb inderdaad wat eerst in Amerika gezeten natuurlijk. Daar ben ik afgestudeerd, terug naar Nederland gekomen. En hier dan mijn wedstrijdseizoen voortgezet. En,
ja.
Ja, nu zit ik dus een beetje in mijn break na het baanseizoen.
We zijn blij dat jij bij ons bent. Lars Laros, niet bij iedereen misschien bekend. Zijn broer Niels natuurlijk wel. Maar wij hebben een gesprek vandaag met Lars over zijn hardloopleven. Ook dat is al heel bijzonder om dat straks eens even goed uit te typen.
Ja.
Maar we gaan eerst even beginnen met de terugblik.
Ja.
En ook Lars mag lekker meepraten. Ja. Wat hebben we zoal om terug te blikken? Dat is best veel.
Ja, we hebben natuurlijk een... Ik zei het gisteravond tegen Herman, een hele warme, hete zomer gehad. Heel veel sport, events. Maar goed, het belangrijkste is even terugblikken wat we altijd doen op de vorige uitzending met Luca Poppen. Atleet die ook in Wingate heeft gestudeerd.
Ja, een bekende beetje compagnon van jou, Lars. Hè?
Ja, dat klopt. Dat was heel fijn om veel met hem samen te trainen, veel wedstrijden te lopen. En ik denk met ons redelijk gelijke niveau was het echt... goed om met hem mee op te trekken. En gezellige gast natuurlijk ook. Waar je het lopen om.
Dus. Ja, hij was onze vorige gast in Zwolle.
Ja, in Zwolle. En hij heeft onlangs nog in Ordegem gelopen. Had Lars ook gelopen. Liep hij 13:25 op de 5.
Ja.
Heeft zijn PR verbeterd met 9 seconden. Afgelopen dinsdag liep hij in Berkum. Berkum loopt, daar waren wij ook. Liep hij 10 kilometer. Eerst 5 kilometer in 14:30 tempo. En daarna is hij... rustiger gegaan, liep net onder de 30. Loopt de komende weken nog een aantal wedstrijden, waaronder een 10 kilometer haaswerk in Praag. En dan nog een wedstrijd in Kroatië in 5000.
Kijk aan.
Dan sluit hij af. Ja, hij gaat bij zijn vriendinnetje een 5000 lopen.
Ja.
En dan is zijn baanseizoen afgelopen en dan gaat hij zich richten op na seizoen. Dan wil hij een snelle 10 lopen in Barça.
Ja. Ja.
En een halve in Valencia.
Ja, nou, Ordegem is voor jou ook een magic place geweest, toch?
Ja, klopt. Heb ik inderdaad ook mijn PR kunnen aanscherpen. Net achter Luca, maar...
Jullie zitten ook echt heel dicht bij elkaar in de buurt, hè?
Ja, klopt. Ik denk dat we de laatste 4-5 wedstrijden alles binnen een seconde hebben gezeten. Hij heeft al de hele tijd voor me gezeten, maar ik denk dat we veel aan elkaar hebben ook in een wedstrijd. Dat we weten dat we dicht bij elkaar zitten. Dus als de een wat doorloopt, dat je toch wat meer geneigd bent om mee te gaan.
En, het NK hebben we natuurlijk ook even moeten noemen. Dan werd hij toch heel keurig tweede. Jij werd derde. Ook daar zaten jullie heel vlak bij elkaar.
Ja. Klopt. En daar hebben we van tevoren ook natuurlijk gewoon samen over gesproken. Dat het echt wel heel vet zou zijn als we samen het podium konden pakken. Nadat we natuurlijk 4 jaar in Amerika hebben gezeten.
Ja.
Want normaal is het NK niet makkelijk te combineren.
Nee, NK 5000 meter was het.
Ja, klopt. Ja. Als je dat combineert met het Amerikaanse seizoen. Dan zit dat vaak net tussen het baanseizoen en het crossseizoen weer in. Dus die heb ik. Maar ik heb dan persoonlijk het NK... overgeslagen tot dit jaar. Zelfde als Luca. En dan om gelijk allebei op het podium te staan. Dat was echt vet.
Ja, mooi. Ja, goed. Dat over onze vorige gast gesproken. Maar we hebben meer leuke dingen. Op sportgebied, duursport, veel gebeurd.
Ja. Triathlon in Rood.
Ja.
Werd weer een geweldig wereldrecord gelopen.
Ja, onvoorstelbaar. Volg jij een beetje de triathlonwereld?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet zoveel van meekrijg. Ik kijk natuurlijk heel veel atletiek en ik kijk wielrennen.
Ja.
Maar triathlon, daar krijg ik niet heel veel van mee.
Het is echt fantastisch hoor. Want het werd over de long distance, hè, dat is uiteindelijk een marathon uiteindelijk. 7 uur, 21 minuten en 400ste. Dat was het nieuwe wereldrecord van Sam Laidou. En wat ook bijzonder was, Menno Koolhaas, dat is een van onze allerbeste triatleten, die werd er 4:37, heeft ook al een Nederlands record dit jaar gedaan, 7:28. Liep in de marathon nog even 2:30 daar in rood. Ja. Ook is, onder best warme omstandigheden.
Dat is flink. Zeker na zo lang zwemmen en fietsen. Dat,
ja, is echt onvoorstelbaar. Ja. Dus het was echt een... En rood ook, als je kijkt naar het publiek, daar is echt giga evenement. Prachtig. Heel veel publiek, mooie entourage. Ja, topwedstrijd daar.
Ja. Nou, dan de Ronde van Frankrijk hebben we er ook nog even opgezet. Hè, voor zowel de dames als de heren.
Ja.
Was weer bijzonder.
Nou ja, kijk, name... van tevoren schrijf je natuurlijk op Tadej Pogacar. Ja. Zo werd het ook. Ja. Maar wat vond jij, Lars? Wat vond je van die Ronde van Frankrijk bij de mannen?
Ja, het is, de Tour is altijd leuk om te kijken, maar het is wel... Ja, het begint heel voorspelbaar te worden. Ook nu de Vuelta is net begonnen vorige week. En volgens mij heeft hij alweer 3 etappes gewonnen.
Is al beslist, hè?
Dus, ja, die staat al 3 minuten voor op de tweede.
Ja.
Dus, je kijkt er toch wat anders naar. Het is nu misschien leuker om te kijken of er iemand anders een keer een etappe kan winnen.
Zo werkt het nu, hè?
Van tevoren weet je wel dat zolang die geen pech heeft of dat hij erg valt, dan gaat het eindklassement niet.
Jij bent ook topatleet. Het blijft natuurlijk wel... iets heel bijzonders wat Tadej Pogacar doet.
Oh nee, zeker. Het is hartstikke... Ja, het is bizar. Het is nog nooit... Ja, ik denk dat hij wel gewoon de beste wielrenner ooit is. En, ik denk dat iedereen daar wel gewoon heel veel respect voor heeft. Het is misschien iets minder spannend om naar te kijken, maar dat maakt het niet minder indrukwekkend.
Klopt. Ja. Eén viel me wel op, Mathieu van der Poel.
Ja, dat was... die laatste rit was wel, was wel bijzonder.
Maar dat is, als ik het over Mathieu van der Poel heb, is voor mij een van mijn favoriete wielrenners. Want hij geeft altijd alles. Hij verstopt zich niet. Ik bedoel, ploegenspel, daar rijdt hij dwars doorheen. En hij geeft echt alles wat hij heeft. Vooral in die laatste etappe. Hè, dat was natuurlijk mega mooi weer in Parijs, nu over Montmartre. Dat hij uiteindelijk toch nog in de sprint dat weet te beslissen. Omdat hij dat heel graag wilde. Dat hij al een jaar lang denkt... Wat Wout van Aert daar deed, dat wil ik eigenlijk een jaar later ook. Dat is toch wel bijzonder, hè? Dat je iets in je hoofd hebt en uiteindelijk het ook doet.
Ja, zeker. Ik heb het idee dat als hij ergens zijn zin opzet, dat het ook wel lukt. En dat is heel bijzonder dat hij dat kan. Maar hij is zo sterk dat als hij eenmaal een doel heeft waar hij echt vol voor gaat, dan is het heel lastig om daar tegen te staan.
Ja, prachtig is dat om te zien. Nou, bij de dames was het ook mooi. Demi Vollering. Ja. Het was een hele andere koers natuurlijk. Hè? 8 dagen. Dames komen langzaam, zou je kunnen zeggen, in de buurt van het format wat ook de heren willen. Nog meer etappes. Ook een hele bijzondere tour. Hè? Want op de Mont Ventoux, waar het moest gebeuren, gebeurde het dus niet. Hè? Haar concurrenten reed daar bij haar weg. Maar uiteindelijk heeft ze dat toch gelijk de dag erop. En in de laatste etappe toch nog die gele trui weten te veroveren. Een mooie prestatie. Heb je daar nog maar gekeken?
Af en toe. Het ligt iets meer open, denk ik, daar. Ja. Maar sowieso omdat het maar 8 dagen is.
Ja.
Dus dan, iedereen zit wat frisser misschien. En, maar ik kijk er niet zoveel naar als de gewone Tour.
Nee, klopt. Maar ik heb er wel met interesse naar gekeken, omdat je ook ziet dat daar het niveau ook steeds hoger wordt. Dat het ook gewoon spannend is om naar te kijken.
Zeker, ja. Misschien zou het voor de eindklassement waarschijnlijk spannender zijn geweest dan de Tour bij de mannen.
Ja, precies.
Dus in dat opzicht is het natuurlijk wel leuk om te kijken.
Ja, ja.
Dan eigenlijk onze hè, moeder de sporten, EK Atletiek. Ja. Echt, ik zei ook tegen Herman gisteravond, ik heb nog nooit zo'n mooi event gezien qua prestaties van de Nederlanders.
Nee.
En,
het was ook het mooiste resultaat ooit, hè? 14 medailles.
Dat ook, ja. Maar ook wat ik er zelf mooi aan vond, was een aantal jongere talenten die nu echt tot wasdom komen en laten zien, hey, wij zijn er ook, hè?
Ja.
Dat altijd de oudere generatie was. Maar,
ja.
Hè, we beginnen bij Nadine bijvoorbeeld, hè? Die is eigenlijk
een oudere dame. Nadine Visser is natuurlijk al jarenlang gewoon absolute wereldtop.
Ja.
En steeds net niet, hè? 4e of 3e, maar nu was het uiteindelijk... Werd het goud, hoewel het nog wel echt even duurde voordat men wist dat het is echt goud. Het was nog een fotofinish. Ja. Wat vond jij van die race?
Ja, ik vond het heel indrukwekkend. Ik dacht met de beelden op tv dat het net niet was.
Ja.
Het zat natuurlijk zo dicht bij elkaar dat het visueel te zien is het lastig te zien. Maar het was wel fijn dat ze eindelijk de gouden medaille had. Want ze loopt ook de Diamond League races die ze loopt dit seizoen, loopt ze hartstikke goed.
Ja.
De vorm zat goed, dus ze moest alleen even klikken in de juiste wedstrijd.
Ja. En het is mooi dat uiteindelijk nu wel gelukt is. Dat is een beetje een kroon ook op haar carrière natuurlijk. Dat hoort er dan gewoon bij. Blieke Klaver brons. Ja. Blieke was niet zo tevreden.
Nee, ze had
400 meter.
Daar was ze ook wel eerlijk in. Van ja, ik had toch eigenlijk gehoopt dat ik nu een keer zilver zou winnen. Hè, vorig jaar. Vorige keer was ik derde. Dus dat, die lijn had ze graag willen doortrekken. Maar dat lukte dan net niet.
Nee.
Maar toch derde. Dus ja, mooie prestatie.
Ja, het is zeker een mooie prestatie. Ja. Maar we hebben het wel eens eerder over gehad. WK.
Ja.
Gaat lastig worden om überhaupt in de finale te komen.
Ja, ik denk dat het heel spannend gaat worden.
Ja.
Maar goed, we gaan het zien.
Ja. Ja. Ja, dan hebben we natuurlijk Femke Broeders Bol, moeten we tegenwoordig zeggen. Wat vind jij van haar overstap bij de 800 meter?
Ja, heel indrukwekkend. Ik denk dat het echt heel bijzonder is hoe je in één jaar zo hard kan lopen. En zeker. Ik denk dat we het straks nog wel over hebben, over de Diamond League van gisteren.
Zeker.
Nederlands record heeft aangescherpt. Ja. Maar om zo goed die overgang te maken, dat is wel heel...
Kijk, de leek zegt, hoezo? Het is nog maar een rondje meer. Maar kun jij eens misschien vanuit jouw eigen ervaring uitleggen hoe dat rondje meer, dat wel heel wat inhoudt?
Nou, je gaat toch meer van... 400 hoorden ze al misschien ook al deels. Aerobe zijn, maar vooral anaerobe natuurlijk. En de 800, dat is toch een totaal andere manier van trainen. Ja. En het lijkt inderdaad een klein verschil. Maar het is zoveel... Zoveel anders trainen en de wedstrijd zoveel anders indelen. En om dat zo te kunnen doen in één seizoen, dat belooft heel veel voor de komende jaren, denk ik.
Ja, maar ze hadden daar prachtig brons. En we zagen dat Keely Hutchinson, die moest nog echt aanzetten aan het eind om haar nog van het zilver af te halen. Werro was natuurlijk een uitstekende, geweldige kampioene. Dat is ook wel een fantastisch talent, hè, die Audrey Werro. Die komt ook eigenlijk dit jaar in één keer doorbreken.
Hij is nog maar heel jong, loopt nog niet zo lang.
Nee.
23 volgens mij.
Ja, ja, klopt.
Ook uitzonderlijk.
En dan Maureen, die ook in onze podcast
Ja,
had.
Maureen
ook,
was
ook een mooie kroon op haar presteren.
Na die 5000 meter die toch tegenviel.
Ja.
Hoe voel je haar wedstrijdtactiek? Op een bepaald moment neemt zij het... ze neemt heft in handen.
Ja, ik denk dat het op zich wel goed is dat ze vooraan...
5000 meter, hè?
Ja, want het op zich... Er zit zoveel geduw en getrek in het als je in het midden van zo'n groep zit.
Ja.
Zeker als het tempo niet super hoog ligt. En dan kan je heel veel energie verspillen aan proberen om in iemands pas te lopen en jezelf van binnen naar buiten te manoeuvreren. En als het een rustige tempo is, dan kan het gewoon voordelig zijn om wat meer vooraan te zitten. Zodat je gewoon geen last hebt van iemand naast je of voor je. En je loopt natuurlijk in baan 1 als je voorop loopt.
Ja.
Dus...
Ja.
Maar uiteindelijk, de rest volgt.
Dat is inderdaad wel. Ja. Ja, het is altijd lastig. Wat doe je? Zeker tegen het einde van de wedstrijd aan is het wat lastiger als je vooraan loopt. Want dan moet je op een gegeven moment een keuze maken. En als je dan eenmaal ervoor gaat, dan moet je ook de kop eigenlijk niet meer afgeven. Dat laatste
nee, precies. Ja, als je er één keer voor gaat, dan moet je ervoor gaan.
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk.
Ja, klopt. Maar je kunt niet even de kop nemen en denken, nou doe maar even niet meer. Nee, dan moet je ook doortrekken.
Maar dat is inderdaad een stuk lastiger gezegd dan gedaan. En ik denk dat het wel gewoon helemaal geen slechte race was.
Nee, wel helemaal niet.
Maar het is op dat niveau zo lastig om vanuit zo'n positie dan nog door te trekken.
En dan komt die Batocletti, wat tegenwoordig trouwens wel bijzonder is. Hè? Want we denken altijd wereldtop. Maar die Batocletti is natuurlijk gewoon wereldtop. Hè? Ja. Dus dit Europese niveau was ook, zat ook tegen het wereldtop aan.
Ja, zeker. Dus het is helemaal geen schande om daarvan te verliezen.
Nee.
Maar het is lastig als je op kop loopt en er komt op een gegeven moment iemand voorbij en er komt nog iemand. Dan, om dan nog nog een keer aan te zetten, dat is echt...
Maar goed, zij heeft zich fantastisch herpakt. En dat kennen we ook van Moreen. Die heeft al zoveel pech in haar carrière. Gaat dan elk jaar weer verbeteren. Dat doet ze gewoon elk jaar. Dat is gewoon echt heel knap.
Ja.
Ja, en dan gaat ze dat op die 10.000 meter toch nog even recht zetten met zilver.
Ja, wel echt mooi dat ze eindelijk de medaille op die afstand heeft en ook wel verdient.
Ja. Want in het verleden natuurlijk Susan Crummers heeft al een keer zilver gehaald. Diana van Es, zilver gehaald. Nee, Maureen die komt ook in dat rijtje. Hartstikke verdiend. Ja. Heel mooi.
Dan Mike Poppen.
Mike Voppen, ja.
Bijzonder verhaal eigenlijk.
Ja.
Die heeft de 5000 gelopen.
Ja,
twee keer gevallen.
Ja.
En dan 11e worden. En dan de 10.000.
Ja.
Uitstappen.
Ja.
Ja, daar knapt er wat in zijn hoofd.
Daar ga ik het straks nog even straks wat over langer over hebben. Dan wil ik jouw mening daar ook nog een beetje over horen.
Ja.
Maar het was voor Mike natuurlijk wel een toernooi waar hij hele andere ideeën bij had vooraf dan nu. Maar goed, wij hadden hem op een medaille staan. Jij ook?
Nou, Ik denk dat er heel veel mensen, zeker op de 5, lag het nogal open.
Ja, lag het open, zeker.
Wat er van veel mensen niet... bijvoorbeeld van Jacob was geen idee wat zijn vorm nou echt was.
Nee.
Maar het zou zeker niet raar zijn geweest als hij een medaille had gepakt. Ja. Maar we hoorden zeker bij de kans.
Even over die Ingebrigtsen gesproken, die komt ook wel verschrikkelijk goed terug, hè?
Dat is zeker, dat is wel echt indrukwekkend. Hoe je bij je eerste wedstrijd zo... winnen.
Maar ook wel goed dat hij bewust heeft gekozen om niet de 1500 ook nog te doen.
Nee, dat is inderdaad wel slim. Ja. En ik denk dat het ook wel een goede keuze is als je nu kijkt hoe die de Diamond Leagues loopt. Ja. Dat loopt natuurlijk gewoon goed als je ziet hoe die terug is gekomen van een blessure. Maar hij wordt wel vierde en vijfde.
Ja. Nog geen snelheid, denk ik.
Er zit inderdaad minder snelheid in vergeleken met zijn aerovermogen, denk ik.
Ja. Dus, maar goed, wel weer Europees kampioen.
Ja.
Ja, toen keken we naar de 500 meter. Ja. Nou, die lange, hè, die hartstikke leuke vent is dat trouwens, Stefan Nielsen. Die ken jij ook goed, toch?
Ja.
Ja, leuke jongen.
Zeker.
Altijd positief, hè?
Zeker, ja.
Ja, dat is mooi van een mens. Als je altijd positief bent, dat is Stefan, altijd lachen. Hij heeft gewoon goud.
Ja, en hoe? Ja. Hij loopt iedereen weg. Dat is,
En het is toch een voorbeeldige race geworden. Ja, je kunt in de afloop zeggen, het is allemaal gepland. Ik denk niet dat het zo gepland was. Maar hij blijft heel lang aan de binnenkant lopen. Dat is het beste, toch?
Ja, nou, je moet natuurlijk niet ingesloten raken. Dat is het gevaar ervan.
Nee.
Maar als je loopt natuurlijk wel de kortste afstand als je aan de binnenbaan loopt. En je spaart een hele hoop energie vergeleken met mensen die de hele tijd buiten omkomen of in baan 2 lopen.
Dat weten we van tevoren allemaal. Ja. Zal Lewandowski zijn coach ook tegen hem gezegd hebben. Maar wat hij dan, die move doet, hij moet volgens mij even inhouden. Toen dacht ik, oh, gaat het goed? En dan gaat hij naar buiten.
Ja, klopt. Ja, op een gegeven moment moet je er langs. En sommige mensen die wachten helemaal tot het laatste stuk. Want je ziet vaak dat dan degene die voorop loopt een beetje naar baan 2 uitwijkt.
Ja.
Maar om daarop te gokken, dat is natuurlijk wel heel riskant.
Ja.
Dus dan inderdaad moet je op een gegeven moment naar de buitenkant om er voorbij te gaan. En hij heeft gewoon zoveel meer snelheid die laatste 100 meter dan alle anderen.
Ja.
En dan loopt
hij. Maar hij versloeg nu die mensen natuurlijk. En nou daar, wat liep er allemaal niet. Die gingen uiteindelijk allemaal daar aan het eind. Die konden hem gewoon niet bijhouden. Als hij vloog echt naar de finish toe.
Ja, hij had echt zo'n hard laatste 120, 125 meter.
Ja.
En
de laatste ronde was ook heel erg hard.
Zeker.
Ja.
Maar toen zat iedereen natuurlijk gewoon bij elkaar. En je ziet echt dat hij die laatste 100 meter van iedereen wegtrekt.
Ja. Ja.
Ja, heel mooi. Goud. Onverwacht natuurlijk. Nou ja, de estafette.
Je vergeet iemand. Jano.
Oh ja, Jano Vijvers.
Die vergeet
je. Jonas Vijvers. Niet Jano. Ja. Jonas Vijvers. Ja. Mogen we niet vergeten. Ja, een jongen die traint veel bij Betty Hofmeijer. Dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, zijn coach. En als je ziet, ook dat is ook zo'n jongen waar jij het over hebt. Die maakt ook een geweldige stappenontwikkeling. Die 400 meter was natuurlijk al mega dat hij nu brons haalt. Maar ook bij die estafette, daar hebben ze natuurlijk gewoon het brons aan hem te danken.
Ja, dat denk ik wel, ja. Natuurlijk zijn die alle andere gasten ook hartstikke goed.
Zeker.
Maar
ze brengen hem ook in de positie.
Klopt, dat is inderdaad wat ze... Maar om dan af te maken, dat is natuurlijk wel... wel bijzonder. En ook denk ik dat natuurlijk, ik weet niet hoe hij zich daarover voelt, maar er staat natuurlijk wel ook wel druk van je team natuurlijk. Als je de laatste loop bent en je bent in de positie om te winnen.
Hij neemt die positie van Bonifacio gewoon over. Ze verwachten het van hem, hè. Hij moet het afmaken. Ja.
Ja.
Ja, het is wel mooi dat we op dat onderdeel weer echt iemand hebben die zegt van nou, die kan nog heel veel stappen maken. Hè.
Ja, ook nog heel erg jong.
Heel erg jong, zeker. Ja, die gaat nog hele mooie dingen doen.
Ja, dan
dat is dan die 4x400 waar hij het brons mee haalde.
Mannen, ja. En de dames.
Ja, dames mixed. 4x400.
En ook de dames 400.
Ja.
Die hebben ook...
Zeker. En wat we daar natuurlijk misten was... bij die mixed wil ik even zeggen. Daar misten we natuurlijk Broeders Bol. Maar die was er wel weer bij de uiteindelijke 4x400. Ja, en dan zie je dat het dan toch nog van wezenlijk belang is. Hè? Dat we die medaille dan in de wacht sleept.
Ja. Nou, dan snel even naar Lausanne.
Ja.
Dat was afgelopen weekend.
Ja, daar zagen we ook Femke Broeders Bol opnieuw. Hè. Dan zie je dat ze weer sneller gaat.
En daar verbeterde ze het Nederlands record.
Ja, daar verbeterde ze het Nederlands record. Bracht het op 1,55. Wij rode net voor.
Ja.
Nadine met een tweede plek. En wat we dan ook zien is dat die ontwikkeling steeds maar verder gaat. Want uiteindelijk laten we daar gelijk maar even naartoe gaan. Want het past even bij dit bruggetje. Ja. Gisteren was het Zürich. En dan zien we haar weer nog verbeteren. Hoe kan dat? Heb jij een idee?
Het ligt natuurlijk ook
elke week sneller.
Het ligt ook een beetje aan de race natuurlijk.
Ja.
In Zürich gisteren hadden ze twee hazen. En de tweede haas die ging best wel lang door.
Ja.
En gisteren was ook Femke de eerste achter de haas.
Ja, dus achter Mitte van de Schoten.
De andere wedstrijden dat ze achter Werro zat en Werro gelijk achter de Haas. En deze keer zag je echt dat Femke er vol voor ging.
Andere tactiek.
Ik denk dat natuurlijk een van de redenen is dat ze hard loopt. Op een gegeven moment is je vorm natuurlijk gewoon... Ja, dat verschilt niet super erg week per week. Maar je moet net de juiste wedstrijd hebben.
Ja.
Ze heeft natuurlijk de hele tijd wel goede wedstrijden gehad. Maar als je dan net, als de Haas net 100 meter langer door kan lopen... en je hebt misschien iets meer competitie. Want ze zag dat ze echt... Werro had het echt lastig om er voorbij te gaan. En als je dan zo erg in die battle zit... dan kan je misschien net wat meer uit jezelf halen.
Maar wat ik ook zie... Ik had soms nog het idee... Hey, er zit nog die 400 meter Horden pas in. Hè, als je snapt wat ik bedoel. Want het is natuurlijk jarenlang heeft ze erop getraind. Maar ik zie haar nu ook echt die meer gaan sprinten aan het eind.
Ja, klopt. Het ziet er heel makkelijk uit bij het begin.
En dan miste ik die sprint eigenlijk. Ja, je ziet ze achter wel sprinten. Oh, het gaat hard, maar dat zie je haar niet. Maar nu zag je echt dat ze echt ook aan het sprinten was.
Ja, klopt. Maar het is ook heel lastig om vanuit zo'n tempo nog te versnellen.
Ja.
Ik denk dat veel mensen dat misschien niet realiseren als ze gewoon op tv zien van... Oh, dat ziet er heel makkelijk uit. Waarom gaat ze niet wat harder? Maar om vanuit zo'n tempo nog te versnellen naar een harde tempo... of zeg maar je paslengte te veranderen of je frequentie omhoog... Ja, dat kost echt heel veel energie en dat is echt lastig. En dit is de eerste jaar dat ze dat doet als ze daarover...
Want ook dat moest ze allemaal aanpassen, haar pasfrequentie. Dus dat is natuurlijk iets wat zo ingeslepen is, dat moet je allemaal aanpassen.
Ja, klopt. Daar denk je misschien niet zo heel over na, maar bij die hordes is het gewoon tellen natuurlijk.
Ja, ja.
En bij een 800 niet, want het maakt niet uit hoeveel pas je zet.
Maar ik las een hele interview van in de NRC. Dat heeft echt zoveel tijd gekost. Mensen begrijpen dat niet, maar zijn pasfrequentie, de manier hoe ze haar duur kilometers maken, dat moeten ze nu ook doen. Allemaal veel langzamer. Zo langzaam dat ze denken van ja, jongens, maar is dit nog wel trainen? Maar uiteindelijk leidt het dan tot dit resultaat. Echt fantastisch. Want 1,54, wat was het nou precies? 1,54 was het, hè?
70.
Ja. En dat is natuurlijk weer een enorme hap.
18 is sneller.
Ja, er staat nog altijd dat record van Kachilova, 1:53:28. Werro komt er weer dichterbij.
Ja, maar ze had laatst ook een wedstrijd, liep ze ook zoiets, 1:53.
Ja, maar ze was nu nog net weer iets sneller, Werro.
Waar honderdste.
Ja. Wie gaat dat wereldrecord verbeteren?
Nou, ik denk toch dat het Werro eerst gaat zijn. Maar ik denk als Femke deze lijn doortrekt... dan is het helemaal geen raar idee om te zeggen... dat zij binnen een paar jaar ook een heel goed...
Zou het in Brussel al kunnen?
Waarom niet? Als je er nu 4-15 af zit... dan is het zeker realistisch. Het is ook nog steeds wel een flink gat.
Ja.
Op een 800, een halve seconde.
Ja.
Dus het is niet zomaar dat het even...
Nee.
Maar gisteren liep natuurlijk Hodgkinson ook niet mee.
Nee.
Dus ik denk, als je ze alle drie hebt... dat er natuurlijk wel iets...
Is toch ook een mooie droomfinale voor LA, toch? 2000.
Zeker. Het zou heel mooi zijn.
Ja. En ook daar geldt, Europese top is wereldtop. Hè?
Ja.
Want deze dames is gewoon wereldtop. Ja. En gebeurt er ook nog wat in Buenos Aires?
Ja. Dat was afgelopen weekend echt een Ethiopië die zo ongelooflijk hard liep.
Yomif Kejeltja.
Ja, 56-50. Echt zo ongelooflijk snel.
Komt ook van de 1500 meter, hè?
Ja, klopt. Die heeft zelfs nog 3:48 op de mijl gelopen. Die heeft nog het wereldrecord op de mijl gehad.
Ja.
Dat is echt niet normaal dat je op een mijl een wereldrecord kan lopen... en ook een marathon onder de 2 uur kan lopen.
Dat en dan debuteer je op de marathon...
Ja.
En dan ga je onder de 2 uur en je wint hem niet.
Ja, maar het is wel echt bizar hoe je zo'n range kan hebben.
Ja.
Dus je ziet heel veel mensen die gaan natuurlijk van de 1500 langzaam omhoog naar de 5-10.
Ja.
En dan zijn er ook een hoop die dan de marathon gaan doen. En de meeste lopen wel redelijk ook. Maar om de beste van de wereld te zijn in elke afstand dat je omhoog gaat.
Ja.
Dat is wel echt heel bijzonder.
Ja.
Dat is,
nou ja, hij gaat naar Valencia.
Ja, klopt.
Dus,
in december.
Ja, Sawe gaat niet naar Berlijn. He, dat is de nieuwe wereldrecordhouder. Dus ja, het hangt nu een beetje van Kjeltje af. Of die
Ik denk dat hij 1,59 gaat lopen. Sowieso. Ja,
Valencia is natuurlijk een fantastisch parcours.
Het allersnelste. Ja, volgens mij het allersnelste parcours.
Dus zullen Valencia blij zijn, denk ik. Sawe niet in Berlijn.
Ja, dat denk ik ook wel.
Want Valencia is eigenlijk ook zo'n marathon dat je denkt van ja, die hoort gewoon bij de world best.
Ja.
Major.
Ja, major.
Ja, ik sloeg nog even Gorzov over. Waarom? Kom nog even op Stefan Nielsen terug. Gisteren ook in Zurich. Daar gaat hij de Diamond League lopen. En dan zie je hoe vluchtig sport is. Want het is eigenlijk 2 keer valt het enorm tegen.
Ja, hij viel natuurlijk.
Ja.
In Polen.
Ja.
Met 200 te gaan.
En viel die een keer, hè?
Ja, dan is het gewoon klaar
natuurlijk. Dan is het al klaar.
Niet meer terugkomen.
Klopt, maar hij begon wel achterin.
Dat klopt. Dat hoeft op zich niet slecht te zijn als het natuurlijk de race heel hard gaat. Want bij zo'n kampioenschap gaat het wat minder hard. En als het helemaal uit elkaar trekt, dan hoeft dat inderdaad niet gelijk een probleem te zijn. Maar je ziet dat die Diamond Leagues gewoon totaal andere races zijn dan een kampioenschapsrace.
Ja.
En dat blijkt maar weer. En je ziet ook de uitslag van Zurich is totaal anders dan de uitslag in Polen. Terwijl
Klopt.
Het meeste van het veld was wel gewoon, of zelfs Lausanne.
Maar ook hier in Zurich begon hij weer achterin. Ja. En ik zag hem een keer struikelen. Ik weet niet of jij daar
eens... Ja, na 100 meter al.
Ja, na 100 meter. Denk ik, daar gaat hij weer.
Ja,
wat is dat met die stad bij hem? Dat gaat... Ja.
Nou, het is natuurlijk... Iedereen wil vooraan zitten.
Ja.
En dat wordt één kluitje. Maar als de bocht eenmaal begint, dan wil iedereen toch wel naar binnen.
Ja.
Dus iedereen gaat duwen.
Hij is lang.
Ja, klopt. Je hebt een andere pas dan de meeste. En dat blijft gewoon lastig om in zo'n groep te lopen.
Maar zo zie je maar. Daar valt nog wat dat betreft heel veel te leren.
Zeker. Zeker. Ja. Maar hij is nog jong. Dus,
ja. Zeker. Ja. Nou, Lars Laros, we zijn bij jou. Je hebt al mooi met ons meegepraat. Wilt even over jouw hardloopleven hebben. Jij komt, laten we dan maar eens even beginnen, uit een hardloopgezin.
Ja, dat klopt.
Vertel even voor de luisteraars.
Hoe ben je met atletiek begonnen?
Sorry?
Hoe ben je met atletiek begonnen?
Mijn ouders die liepen hard vanaf. Ja, toen ze jong waren, die hebben allebei op heel hoog niveau atletiek gedaan. Mijn vader vooral op de steeple, mijn moeder meer op de 3000, 5000 meter. Dus van het jongs af aan vonden we, horen natuurlijk verhalen over. En we zijn verder nooit gepusht om dit te doen. Het was altijd vrij om te doen wat we willen. Maar we vonden allebei, Niels en ik vonden allebei atletiek leuk. Dus we zijn gewoon toen we erg jong waren, zijn we gewoon naar atletiek gegaan. Maar ook gewoon om alle onderdelen te doen. Dus gewoon voor het plezier. Dus verspringen zat er ook bij. Hoogspringen en kogelstoten. En deden alles een beetje. En op
maar nooit andere sporten?
Ik heb voetbal gedaan ook.
Okay.
Dus daarna, toen ik wat ouder was. Toen de meeste jongens in mijn klas zaten op voetbal. En ik vond voetbal ook gewoon leuk. Dus toen ben ik even gaan voetballen. En toen kwam ik op een punt dat ik wat meer wilde gaan hardlopen. Dus niet per se de andere onderdelen, maar echt meer focus op hardlopen. En dat was toch lastig te combineren met voetbal. Dus toen heb ik de beslissing gemaakt om te stoppen met voetbal. Ik denk toen, 13, 14 misschien. En toen ben ik inderdaad meer gaan lopen. En vanaf toen gewoon elk jaar meer gaan lopen. En ik vind het gewoon hartstikke leuk.
Eigenlijk als je dat hoort, het begint altijd met het voetbal, hè?
Ja,
Goor Seidelaan ook. Ja, die woont tegenover het voetbalveld.
Ja.
Dus
heel veel.
Ja, dat is toch wat je doet op school in de pauzes of als je na school ging voetballen. Ja, je kan niet de hele tijd gaan hardlopen in je eentje.
Nee.
Dat voetbal toch een veel, dat is het voordeel van een teamsport, is wat meer sociaal.
Klopt.
Dus ik denk zeker als je wat jonger bent, dat het heel goed is om zoiets te doen. Want
dat vind je wel, hè? Dat vind je wel, hè?
Ja. Daarom deed ik ook de andere onderdelen met atletiek, want dan zat je gewoon met een groep te trainen.
Ja.
Maar op een gegeven moment kom je dan, wil je toch kijken wat vind je echt leuk qua sport. En dan vond ik hardlopen toch echt het leukst. En
was je daar ook wel beter in dat onderdeel? Of, want ja, dat ik heb was, ik zelf
ja,
toen ook
zeker,
gehad.
Ja, ik was beter in hardlopen. Ja, ik kon niet kogelstoten hoor.
nee, maar goed, ik had het ook. Ik vond eerst alle onderdelen wel leuk. En op een gegeven moment dacht ik ook van maar hardlopen, dat kan ik eigenlijk het beste. Dus
maar ik vind het wel goed dat zo gaat.
Ja.
In de breedte.
Mooi. Ja.
Overal aan meedoen. Ja. En uiteindelijk, als het dan echt op aankomt, dat is meestal de juniorenleeftijd, dan gaan specialiseren.
Ja, klopt. Ja. En dan, je merkt natuurlijk wel dat hardlopen dat ik daar het beste in was. En dan ga je het automatisch denk ik ook wat leuker vinden. Ik had er gewoon heel veel plezier in. Dus ik denk dat gewoon belangrijk is. Zeker als je jonger bent, moet je gewoon doen wat je leuk vindt.
Ja.
En daar komt vanzelf wel wat uit.
Ja, en toen je 14, 15 was, dan heb je altijd... voor de C-junior altijd een soort van nationaal kampioenschap C spelen. Heb je daar ook al meegedaan?
Ja, zeker. Ja, ik deed altijd daarvoor ook al hoor. Ik denk toen ik jonger was, deed ik ook al wel aan de C-spelen, D-spelen mee.
Ja.
Maar in het begin dan nog combineren met voetbal af en toe. En daarna niet meer. Nee. En daarna is dat wel... daar wel mee op focussen.
Je ging ook gewoon naar school.
Klopt.
VWO, wat heb je gedaan?
Ja, VWO.
Ja, ja. Vonden je ouders dat? School, atletiek?
Ja, dat ging prima hoor. Ik denk dat ik tot het einde van mijn VWO heb ik ook niet belachelijk veel getraind.
Nee.
Dus als je één keer per dag traint, dan kan je dat echt makkelijk wel combineren met school. En ik hoefde niet ver te reizen. De baan was 3 kilometer van mij vandaan. En je duurlopen kan je gewoon vanaf huis doen. Ja. Dus ik denk dat dat hardlopen wel een van de flexibelere sporten is om te doen als kind.
En je ging in die tijd, want je was lid van de ATV Scorpio, ben je nog steeds, hè?
Ja, klopt.
Ja. Maar je ging ook al langzamerhand richting een beetje het topsportleven, want volgens mij gingen jullie ook wel eens op trainingkamp, Monte Gordo toch?
Ja, daar ben ik één keer geweest. Ik ben een keer in Albufeira geweest en een paar keer naar Bad Dürheim in Duitsland.
En toen had je al het idee van, hey, dit is wel heel erg leuk.
Ja, ik vond het inderdaad hartstikke leuk. Dus ik wist al wel van een redelijk jonge leeftijd van, dit wil ik wel gaan doen. En ongeacht de prestaties denk ik dat ik dit voor, totdat ik het niet meer kan, wel gewoon wil gaan doen. Want ik haal er wel veel plezier uit.
Wat waren nou de onderdelen als junior, als een neo? Wat lag jou het meest? Zat je meestal rond die 1500 meter? Of wat deed
je? Ik zat wel richting de wat langere afstanden. Dus in het begin is het natuurlijk, ik denk als je DU bent, dan is het alleen 1000 meter nog.
Ja. Ja,
en
klopt.
Daarna wordt het 1500 en 3000. Toen neigde ik wel meer naar de 3000. Dus dat heb ik toen veel gedaan. En daarna eigenlijk wel gewoon nog de 1500 blijven doen. Dus dat was wel 1500, 3000 en dan... vanaf de A-junior denk ik ook een 5000.
Ja, en dan heb ik nog een vraag. Jouw vader die heeft stiepel gedaan, net zoals ik. En nooit gedacht om te gaan stiepelen?
Nee.
Met die balk en die sloot?
Nee, ik vind dat je daar echt voor moet gaan specialiseren. En ik wil niet de andere afstanden daarvoor...
Had je toen ook kunnen doen, maar daar heb je toen niet voor gekozen.
Klopt, daar heb ik niet voor gekozen. Ik was sowieso heel lang heel klein. Dus ik had het niet
zo heel lang heel klein. Ja, dan moet je nou eens kijken.
Ik ben pas laat gaan groeien. Dus ik had het nooit zo met hordes en...
Nu zou je er perfect overheen.
Nu zou het kunnen, maar ik denk, ik hou het lekker op het vlakken. Dat vind ik,
nou, wie weet ooit nog een keer.
Ja.
Maar goed, je komt er eigenlijk in die eindexamenklas, VWO. En had je toen al het idee van, voor een vervolgstudie wil ik dit combineren met atletiek?
Zeker, en toen wist ik ook al dat ik al naar Amerika wilde om daar dat te doen. Want daar is het gewoon een heel stuk makkelijker om school en studie te combineren, omdat het gewoon... bij elkaar zit. Dus de communicatie tussen de coaches en de docenten is gewoon veel makkelijker dan hier. En het leek me sowieso ook een leuke ervaring. Alleen helaas begon COVID toen, net nadat ik klaar was met de middelbare school. Dus heb ik eerst nog 2 jaar in Nederland gestudeerd aan HBO in Breda.
Ja.
En daarna ben ik naar Amerika.
Ja.
En wat komt er dan in je hoofd op dat je denkt van, nou, ik wil toch graag naar Amerika te studeren? Hè? Want heel veel jongeren die blijven in Nederland.
Ja.
Alleen omdat je wist hoe het sportklimaat er was? Of was het echt van, ik wil het avontuur...
En mijn ouders zijn er allebei geweest voor het lopen. En daar hebben ze hele goede verhalen over verteld aan mij. En inderdaad, het leek me gewoon superleuk om daar in de NCAA te lopen. En dan kan je toch... Ik denk dat het dichtst bij professioneel atleet kan komen zonder gesponsord te zijn. En ik denk, dat is perfect. Dan kan ik 4 jaar nog gewoon mijn sport... vol voor mijn sport gaan, terwijl ik ook een studie volg. En ik denk dat het ook gewoon voor de rest van mijn leven een geweldige ervaring gaat zijn. Om daar,
studie bewegingswetenschappen.
Ja, klopt.
Hey, dat past wel mooi, toch?
Ja, ik vond het inderdaad een leuke combinatie. En er zijn wat dingen van je school die je gelijk kan toepassen op het lopen.
Zoals?
Gewoon de fysiologie achter het lopen. Ik heb een paar nutrition klassen gehad, dus voor voeding. Hoe je dat het beste kan doen rondom wedstrijden, rondom trainingen. En dan ben je toch al iets bewuster hoe je daarmee omgaat.
Ja.
Als je dat gewoon doet omdat iemand dat vertelt, in plaats van dat je echt weet wat de wetenschap erachter is.
Toen kwam je in dat topsportklimaat, hè? Dat is de college tour, zeg maar. Hè? Dat is in Amerika is dat een heel ding, hè? Want dat wordt echt heel erg gewaardeerd.
Ja.
Tweede divisie, toch?
Ja, klopt, tweede divisie.
Ja. Dat wil zeggen, niet tegen de absolute top.
Ja, dus het grootste verschil tussen divisie 1 en divisie 2 is gewoon het budget wat de school heeft. En dan natuurlijk zit er een verschil in niveau. Maar dat verschilt per sport, hoe hoog dat verschil is. Ik heb het idee dat bijvoorbeeld bij American football is er echt een heel groot verschil tussen divisie 1 en divisie 2.
Ja.
Distance is misschien wat minder, maar er is natuurlijk nog steeds wel een verschil.
Ja. Je komt dan in een topsportklimaat terecht en dat... Daar gedij jij goed in.
Ja, vind ik wel fijn. Ja, dus,
reuzenstappen bedoel ik.
Klopt, ja. Ik heb op zich al gewoon een steady progressie kunnen doormaken daar. En ik denk dat dat zeker te danken is aan hoe het klimaat daar is. En hoe alles gecombineerd wordt. Maar ook aan mijn coach. Ik denk dat ik daar een geweldige coach heb. Waar ik nu nog steeds bij zit.
Je hebt dezelfde coach als Luca, hè?
Klopt, ja. En ze, ondanks dat ik daar nu niet ben, wil ik nog steeds bij die coach door blijven trainen. Want ik merk dat ik gewoon per jaar...
Ik ben zijn naam alweer kwijt. Maar
Paul.
Ja. En hij was ook eigenlijk ook een rookie, zeg maar. Ook begonnen, toch?
Ja, hij is volgens mij net 30 geworden. Ja. Hij komt zelf uit Spanje, dus hij heeft ook in Amerika gestudeerd. En heeft toen besloten om daar te blijven als coach. Maar ja, die is ook heel gedreven door wetenschap achter het lopen. En ik merk echt dat hij wel per jaar of per half jaar... dat hij wel gewoon nieuwe dingen toevoegt aan de training. Als hij merkt dat in de wetenschap een beetje opkomt.
Ja, ja, en dat past jou, want jij bent uiteindelijk ook... in die bewegingswetenschap aardig thuis, mag ik zeggen. Dat past bij jou natuurlijk.
Ja, ik vind het wel interessant, zeker. Ik vind het wel leuk om te weten waarom je iets doet. In plaats van gewoon...
En wat is nou het aller... volgens jou het allerbelangrijkste wat je daarvan hebt opgestoken?
Wat je kunt toepassen
in je eigen, in je eigen bewegingspatroon?
Van mijn school of van mijn coach?
Ja, van beide.
Van beide. Ja. Dat is een goede vraag.
Want jouw coach die leert jou elke dag weer wat nieuwe dingen.
Ja,
of
ik denk gewoon het doel van bepaalde trainingen. Dus waarom doe je de long run dan? Waarom? Ik bedoel, soms dan flippen we trainingen om. Waarom doe je dat? Waarom doe je double threshold? Ja. En waarom doe je zo?
Wat is double threshold voor onze luisteraar die iedereen weet? Wij weten het wel, maar leg even uit.
Ja. Twee tempo trainingen in één dag, waar je probeert net onder je drempel te zitten voor je lactaat. Dus je lactaat wordt aangemaakt als je moeier wordt.
Ja.
En als dat lactaat, je moet proberen om dat niet te hoog te krijgen om vermoeidheid tegen te gaan. Maar dan kan je twee keer per dag trainen. Dus dan krijg je iets meer volume op een hogere intensiteit dan als je dat in één training zou doen.
Okay. En doe je dan 's ochtends lange intervallen en 's avonds kort?
Ja.
Of, ja, dat doe
in de ochtend is het dan 1000 of 2000. Ja. En dan in de middag is het vaak 400.
Ja.
Je haalt
en doe je ook, ik wil even over trainen,
want
ik ben altijd wel benieuwd hoe jullie dan trainen. Hè? Van Mike heb het verhaal gehoord, die doet ook veel dat soort trainingen. Maar doen jullie ook nog gewoon duurlopen? Duurlopen?
Zeker. Het gros van de trainingen zal gewoon rustige duurlopen zijn.
En hoeveel intensieve trainingen doen jullie dan?
Vaak op dinsdag is een double threshold dag. En dan vrijdag is vaak, in het baanseizoen dan, is het onze zware training. Ja. Dus dan hebben we echt een harde baantraining. En dat is vaak één. Soms is dan in de ochtend dat je misschien een wat aan het loslopen bent.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk de twee harde trainingen. En dan in het winter is het vaak de long run is ook wel pittig. Die proberen dan wel een beetje door te lopen.
En hoe lang lopen jullie dan?
5000 lopers. Ja, rond 24, 26 kilometer.
Dat wel, ja. En core en kracht? Dat vertelde je aan het begin van deze uitzending.
Ja, dat probeer ik nu inderdaad wat meer op te pakken. In Amerika is het niet heel veel geweest. Vooral, we hadden twee keer in de week gewoon kracht in zeg maar lifts. Maar verder was er niet superveel dat er aan gedaan werd. Omdat er gewoon best een groot team, 70 man. En om dat te organiseren is vrij lastig. Maar ik probeer hier wel meer ook de core en dat soort dingen op te pakken.
Ja.
Had je daar goed in Amerika? Ik bedoel, je gaat er toch als student heen. Ik bedoel, het is een hele stap. Een avontuur misschien wel. Had je het goed daar verder? Sociaal?
Ja, ik had het heel goed. Ik heb mijn vriendin al leren kennen. En ik heb natuurlijk superveel vrienden gemaakt daar. Dat team, daar zit je. Ja, je woont gewoon. Op een gegeven moment woon je in een appartement met 7 andere jongens die allemaal in een team zitten. Dus daar ben je de hele dag. Ben je wel tussen de mensen.
Wingate University, hè?
Ja,
we zien het hier op dit mooie
kleed.
Tafelkleed.
Dat is echt wel top.
Vrienden voor het leven?
Ja, zeker.
Ja, nog steeds veel contact?
Ja.
Ja. Ja.
Wanneer ga je er weer heen?
Eind september ga ik daar weer heen. En ik heb nu een andere jongen ook, twee andere jongens die zijn afgestudeerd en die gaan ook terug. We hebben met een paar man hebben we daar een huis gehuurd, net buiten campus. En daar kunnen we dan heen en dan kunnen we gewoon met het team mee trainen. En dat is dan ons trainingskamp, zeg maar. En dan daarna kom ik weer terug naar Nederland. En dan om in Nederland en Europa mijn wedstrijden te lopen.
Ja. Heb je ook al een planning wat je dan wil doen als je terugkomt?
Ja, ik ben van plan om in Valencia de 10 te lopen. In
januari. Kijk, dat is een mooie wedstrijd.
Ja, klopt. En dan misschien in Barcelona de halve.
Ja.
Maar dat weet ik nog niet. Misschien dat ik een indoorseizoen ga doen. Maar dat ligt er een beetje aan hoe de vorm is aan het eind van het jaar.
Ja.
Misschien loop ik in december in Boston een wedstrijd nog als ik in Amerika ben.
Geen marathon.
Nee.
Maar even nog naar die college wedstrijd. Wat was jouw mooiste prestatie? Dat crosskampioenschap? 10 kilometer?
Voor mij persoonlijk niet. Ik liep daar niet zoals ik had gehoopt. We hebben natuurlijk wel als team gewonnen, wat echt geweldig is.
Want dat bedoel ik dus.
Je hebt, als ik nu terug ben, dan heb je niet echt een teamgevoel als je loopt.
Nee.
Of hardlopen is gewoon een individuele sport natuurlijk.
Ja.
Maar om daar als team dat te doen, dat is wel echt heel gaaf. En ja. Dan merk je toch echt wel dat het toch wel... Daar wordt het wel gezien als een teamsport, zeker cross-country. Individueel denk ik niet dat dat mijn beste prestatie was.
Oké, wat was individueel jouw beste prestatie?
Ik denk misschien wel mijn laatste wedstrijd daar. Liep ik de 5000 Nationals, werd ik derde. Ook weer net achter Luca.
14.08 had je toen? Wat
ja,
had
klopt.
Je?
Maar dat was de tijd was niet echt...
Nee, het kampioenschap.
Rustige wedstrijd. Dus, de tijd maakte niet zoveel uit. Maar ik was wel blij hoe ik die race tactisch had gelopen. Ja.
En toen kwam...
Ik wil eigenlijk nog wat vragen over zijn ontwikkelingen. Want ik heb dat opgezocht. Je liep in 2024 15.02 op de 5. 2024. En in 2025 14.38. En nu loop
nou
je
gaat
dan...
hij nadenken.
Ik
hoor.
Weet niet, dat klopt niet helemaal.
Ja, dat stond. Dat hebben we opgezocht.
Ja. Ik weet niet of dat klopt. Vertel
maar eens even die ontwikkeling. Hoe ging dat?
Ik wil eigenlijk aangeven van, jullie 15-2, toen liep je 40 en dan loop je.
Ja, volgens mij toen ik naar Amerika ging, dus in is dan 2022 geweest.
Ja, jij weet het.
Toen liep ik 14:53 was volgens mij mijn PR toen ik naar Amerika ging. Toen heb ik in mijn eerste jaar 14:04 gelopen. In mijn tweede jaar 13:55, toen liep ik voor het eerst onder 14. En toen in mijn... Dat was mijn tweede jaar. Mijn derde jaar liep ik 13:48. En in mijn laatste jaar heb ik daar niet echt hard gelopen. Maar
zijn
toen heb ik natuurlijk wel in...
Vier op staan.
Ik denk dat dat kan
dat
zijn.
Dat was het, ja. Ja. Okay.
En toen uiteindelijk Ordinchem klap op de vuurpaal.
Ja, 13:26. Ja. Daar was ik wel blij mee.
Ja. Even nog... op een bepaald moment kom je... Laten we het even in de goede volgorde doen. Je komt terug naar Nederland... Ja, iedereen denkt, Lars, wie is dat? Wij kennen natuurlijk jouw broer. Heeft die ook bepaalde invloed op die stappen gehad die je gemaakt hebt in Amerika? Of hoe ziet, want Niels is natuurlijk wereldtop, hè?
Nou, dat denk ik zeker wel. Ik bedoel, ik kijk toch in een manier naar hem op hoe die zo loopt en hoe die zijn progressie heeft gemaakt. En dat is gewoon vet om hem te zien op dat soort toernooien. Nee,
heeft jou ook gestimuleerd?
Zeker, dat motiveert mij enorm. En als ik hem dan die Diamond Leagues vorig jaar zie winnen, dat is toch wel iets bijzonders. En,
ja.
Ik denk dat geeft mij heel veel meer motivatie.
Maar het mooie is, je komt in Nederland en dan kunnen jullie samen weer eens naar een wedstrijd.
Ja, dat is ook lang geleden geweest.
Ja, en dat was de FBK Games notabene.
Klopt, ja.
Dat was toch ook een hoogtepunt voor jou?
Ja, dat was wel heel gaaf. Ook al liep ik daar zelf niet, ik moest natuurlijk hazen.
Je moest hazen.
Dus, maar om daar zelf te lopen in dat stadion en dan vervolgens Niels te zien winnen, dat is wel iets bijzonders, denk ik.
In die bloedhitte.
Ja, klopt.
Toen heb ik nog in de uitzending gezegd, ik vond dat een hele ongelukkige programmering. Dat je een 5000 was het toch?
Klopt, ja.
Met Mike Foppen.
Ja,
elke jongen die daar gaat wil presteren, dan doe je dat op het heetst van de dag.
Ja, het lijkt me niet. Het was niet heel handig. Ik moest maar 2 kilometer, dus voor mij was het niet zo erg. Maar ik denk
maar kun je toch niet presteren? Dat is onmogelijk.
Nee. Niet een ideaal moment om een 5 te lopen, inderdaad.
Nee.
En dan even een vraag over, we hadden net even over je broer, maar... Wat, of broertje, maar wat heb je het meest van Niels geleerd?
Ik denk gewoon
als je
hoe die
ziet lopen en zo.
Hoe die gewoon omgaat met de druk en hoe die omgaat met zijn wedstrijden, hoe die zich daarop voorbereidt mentaal. Ik denk dat ik daar nog een hoop van kan leren. Ik denk dat hij daarin heel erg volwassen is. En ik denk dat is waar ik nog aan kan gaan werken.
Ben jij dan heel erg onrustig of?
Ja, ik kan soms nog wel heel erg zenuwachtig zijn voor wedstrijden. Of wat minder vertrouwen in mezelf hebben soms. Als ik niet helemaal 100% heb getraind. Maar als ik zie hoe Niels dat doet, dan...
En wat zegt hij dan tegen jou?
Ja, gewoon hardlopen.
Gewoon hardlopen, niet nadenken?
Ja. Dat is de kern, hè?
Natuurlijk, dat weet ik. Maar.
Hardlopen en slim lopen. En dan,
Maar even weer terug naar jou. Ja. Jij wilt uiteindelijk ook verder in deze sport.
Klopt.
De mooie omstandigheid is dat je een contract hebt bij Nike.
Ja.
Ik weet dat het tot 2027 duurt.
Dat klopt ook.
Wil jij natuurlijk uitdienen? Je wil zorgen dat je een contractverlenging krijgt? Of hoe zie je?
In een ideale wereld zou dat natuurlijk wel mooi zijn.
Dat is de ideale wereld.
Ik ben heel blij in ieder geval dat ik deze kans heb gehad. Ik weet ook dat het heel lastig is om in deze tijd een contract te krijgen. En ik weet zeker dat het geholpen heeft dat Niels natuurlijk bij Nike zit.
Daar ben je heel eerlijk in.
Ja, ik weet ook dat als Niels niet mijn broertje was geweest, dat ik dat waarschijnlijk niet had gehad.
Nee.
Maar ik ben wel heel blij dat ik nu die kans heb.
Tuurlijk.
En ik denk dat ik nu gewoon... Ja, nu heb ik dus 1,5 jaar om alles uit mezelf te halen. En kijken of ik kan bewijzen dat het waard was. En dat ik inderdaad een contractverlenging zou kunnen krijgen. Of in ieder geval door zou kunnen. Maar ik moet ook eerlijk met mezelf zijn dat als ik het komende jaar alles uit mezelf kan halen. En ik blijf gezond volgend jaar. En ik train goed en ik loop wedstrijden. En ja, het is allemaal een beetje hetzelfde wat ik nu doe. Of ik word niet heel veel beter dan... Ja, ik ga echt wel blijven lopen, maar dan zal ik ook zeker moeten gaan kijken of ik gewoon een baan moet gaan krijgen.
Dan komen zo'n nuchtere ouders ook rond de hoek kijken en zeggen, nou, je gaat maar een tijd lang even je best doen en daarna, ja, dan
nee,
moet je...
Ik ben heel dankbaar ook dat mijn ouders me hierin steunen, dat ik nu even ervoor kan gaan.
Ja.
Maar daarna ook wel van, ja, als het niet werkt, ja, ik ga echt niet stoppen met lopen en ik zal echt wel proberen om op een hoog niveau te blijven lopen, maar
zeker.
Dan ga ik ernaast wel gewoon... ook gewoon moeten gaan werken.
Ja, precies.
Dat snap ik ook.
Ja.
Nou wil ik even daarop aanhaken. Hoe ziet jouw plannen dan uit? Want je hebt natuurlijk een plan voor jezelf uitgestippeld of met management. Ik weet niet, zit je bij hetzelfde management? Of
nee, ik zit niet bij hetzelfde management.
Oké, maar dan ga je natuurlijk ook nadenken van, ik heb anderhalf jaar de tijd om te laten zien wat ik in huis heb. Welke wedstrijden, welke doelen heb je dan?
Want ja,
je
ik wilde nu
13:25 gelopen.
Ik wilde ook niet te veel druk op gaan leggen. Dat ik alleen maar ga lopen voor dat contract. Want ik wilde wel gewoon plezier in blijven houden.
Precies.
En ik denk als ik alleen maar denk van als dit niet goed is, dan kan ik niet tekenen. Nee. Dan gaat het plezier eruit gehaald worden.
Maar je kijkt niet veel verder dan, je hebt het net over die Barcelona eventueel halve en dan Valencia de 10. Mm-hmm. Veel verder dan dat kijk je nog niet.
Nee, daarna zou ik gewoon een baanseizoen hebben. Maar ik denk dat het wel leuk is om die 10 en die halve te proberen. Omdat het afstanden zijn die ik nog niet echt heb gelopen. Ja. En wie weet dat ik daar een stuk beter in ben dan de kortere afstanden.
Ja.
Misschien ook helemaal niet.
Nee.
Nou, ik zal sowieso als basis zou ik wel gewoon het baanseizoen willen doen. En tegen die tijd kijk ik wel hoe ik dat ga inplannen.
Ja.
En dan zal ik wel voor dezelfde afstanden gaan focussen. Dus vooral 5000. Misschien ook wel een paar keer een 1500. Maar ik denk dat mijn kracht toch meer op de 5000 ligt. Ja. En dan in het najaar, dan zie ik dan wat er gebeurt. Als ik in Barcelona een hele goede halve loop, dan wil ik misschien juist wel op de weg wat meer gaan lopen in het najaar. Ja. Als dat totaal nog niet blijkt te werken, dan ga ik misschien cross of wat dan ook. Dat zie ik dan wel.
Je hebt in Brabant wel eens van die wegwedstrijdjes gelopen.
Ja.
Ging ook wel goed, hè, toen je terugkwam.
Ja, dat ging prima, maar dat is... Ja, dat is
nee, maar ik wil maar zeggen, vind je dat leuk op de weg? Wat vind je een baan of wat weg? Wat vind je nou leuker dan?
Ah, ik vind de weg is leuk omdat je niet de hele tijd geconfronteerd wordt met de klok. Als je op de baan loopt, dan zie je natuurlijk elk rondje je tijd.
Ja.
En als je goed loopt, is dat heel fijn. Maar als je niet goed loopt, dan kan het je mentaal ook heel snel...
Elke keer weer die klok.
Ja, dus ik vind de baan zeker leuk en daar wil ik ook nog niet mee stoppen. Maar ik de weg heb ik gewoon heel weinig gelopen nog. En ik vind echt het aspect dat je gewoon echt aan het racen bent. Zonder dat je echt constant weet waar je bent.
Ja.
Hoe ver je nog moet, dan vind ik wel leuk. En ik denk dat uiteindelijk lange afstanden lijken me ook wel echt leuk. Het lijkt me echt leuk om een halve te lopen. En misschien als ik dat loop, dan denk ik van dit wil ik nooit meer doen. Of in ieder geval nog niet. Maar ik wil het in ieder geval wel een kans geven.
Ja, maar... Ben je het ook bij mij eens dat geleidelijk moet gaan? Ik bedoel,
zeker.
Je ziet nu heel veel Keniaan elk jaar, sorry dat ik het zo zeg, trekken ze een blik open en dan komen weer nieuwe Keniaan. Allemaal helemaal jonge jongens die al naar de marathon gaan.
Ja, klopt. Ja, aan de ene kant van waarom... Het kan misschien ook, want je ziet veel mensen die gaan pas juist in hun eind 20, begin 30, beginnen aan de marathon.
En dat is een beetje het oude idee, hè?
Hebben ze een goede carrière.
Theorie,
ja.
Maar ik heb toch het idee van elke marathon wel leert. En voor een marathon trainen heb je zit je vaak op een wat hogere aantal kilometers in de week.
Ja.
Ik heb gewoon het idee, als je daar wel eerder mee begint, dat je misschien ook uiteindelijk wel beter gaat lopen.
Ja.
Maar aan de andere kant, als je kijkt hoe Jomif Gezeltja vanaf de 1500 en de mijl komt en zo die progressie doormaakt, dan is dat ook...
Ja.
Dus ik denk dat er van allebei de kanten...
Dat lijkt mij de koninklijke weg, maar dan ben ik misschien ouderwets.
Ja, maar dat is ook, je moet ook wel talent natuurlijk hebben voor
die
korte afstand.
Ja, zeker.
Soms,
ja, dat bedoel ik dus.
Soms dan heb je gewoon meer aanleg voor een lange afstand en dan waarom zou je langer blijven bij de 1500 als dat totaal niet bij je past.
En je zit natuurlijk nog met je belastbaarheid. Hè? Van hoe reageert je lichaam op...
Maar moet je nu ook meer omvang gaan doen? Want je wil dan die halve marathon gaan doen. Hè?
Dat bedoel ik, Herman. Dat bedoel ik. Als je nu daaraan begint, je moet wel die belastbaarheid aankomen.
Ja.
En meer kilometers maken.
Ja. Ja, ik denk dat vanzelf wel langzaam opbouwt. En ik denk als je voor een halve trainer ook wat minder harde baantraining op spikes gaat doen. Want het zal wat meer lang tempo's zijn. Dus ik denk dat het ook wel... je verliest ook wel wat impact natuurlijk in dat opzicht. Maar je loopt wel wat meer kilometers.
Ja.
Dat moet je natuurlijk geleidelijk opbouwen. Maar ik denk dat wel te doen is.
Maar dat wil je binnenkort in Amerika aan beginnen, zeg maar.
Ja.
Meer omvang.
Ja.
Ja. Ja. Dat heb je al met je coach al doorgenomen. Dit is de planning, dit wil ik gaan doen.
Ik denk dat sowieso de planning was om gewoon per jaar wat meer... Ja, je bouwt het gewoon op totdat je op een punt komt waarvan je denkt van... dit is het maximaal aantal dat ik kan lopen zonder dat ik geblesseerd raak.
Ja.
En ik denk dat dat wel... de manier is om uiteindelijk te lopen.
Dat blijft toch wel een dingetje, hè? Geblesseerd zijn.
Ja, helaas
ja.
wel.
Ja, want dat zit altijd op het randje, toch? Ja. Altijd.
Ja, zeker als je...
Of je kukelt er net af, of het gaat net goed.
Zeker als je topfit bent in je wedstrijdseizoen, dan is er een heel dun randje tussen inderdaad de vorm van je leven of geblesseerd raken.
Ja.
En dat is altijd een truc om daar aan de juiste kant van de lijn te blijven.
Ja, ja.
Ik heb wel iets over die spikes, hè. Hadden we het in de auto vanochtend nog even over. Vroeger had je gewoon een normale spikes en nu zit er carbon in. Dus je krijgt als wel een extra klap, kuiten en pezen. Speelt dat ook mee, dat je nu ziet dat veel meer atleten gebaseerd raken? Of
nou, ik denk eerder dat de spikes van deze tijd, dat die minder blessures veroorzaken dan de oudere spikes. Want je hebt ook een wat dikkere zool, wat meer demping. Dus ik denk dat je, als je ziet dat vroeger op de oude spikes, als je dan 10 op de baan liep, zag je echt veel atleten die wel een aantal dagen heel veel last hebben. En ik denk dat je nu op de nieuwe spikes een 10 kan lopen op de baan. En dan, je zal echt wel je kuiten voelen de dag daarna, maar je hoeft niet super, super lang rust te houden om weer te beginnen met trainen.
Over ambitie gesproken. Uiteindelijk moet er ook een keer een groot toernooi komen.
Ja, dat is uiteindelijk het doel. Maar ik wil me daar niet op blind staan.
Nee, dat is maar dan mijn volgende vraag. Dat heb je gewoon nog niet in je hoofd. Je wil gewoon elk jaar kijken, waar kom ik?
Ja, zeker. En zeker ook omdat ik ben natuurlijk niet echt in de buurt gekomen van een toernooi.
Nee.
En
dan nog niet, nee.
Volgend jaar is er een WK en daarna is er een Olympische Spelen.
Ja.
Maar dat jaar is natuurlijk ook een EK.
Ja.
Dus ik denk dat misschien eerder een doel is, maar dat ik ga daar nog niet
over. Vind ik mooi, die nuchtere benadering. Ja.
Ik wil eerst kijken hoe volgend jaar gewoon gaat. En mocht ik dan ergens een keer in de buurt komen, dan kan het een doel worden. Maar als ik dat een doel ga zetten zonder dat ik daar in de buurt kom, dan ga je natuurlijk gewoon... Maar
13:26 was het, hè?
Ja, klopt.
Is een mooie tijd.
Ja, is een prima tijd. Maar dat is
leuke tijd.
Ja, 10 seconden van de limiet af. En dan moet je ook nog de top 3 Nederlanders zijn. Dus daar zit ik nog echt wel een eindje vanaf.
Mooi dat je daar zo nuchter in zit. Ja. Hè? Maar dat is ook belangrijk voor jezelf. Dit is wel een sport voor nuchtere mensen, toch? Hè? Je kunt jezelf wel voor de gek houden, maar zo werkt het niet.
Ja, het ligt eraan welk niveau je hebt natuurlijk.
Ja, nee, dat snap ik.
Ik denk inderdaad dat als je jezelf helemaal blind gaat staren op limieten of doelen die je op dit moment nog niet kan halen, dan haal ik plezier eruit. Ik ben blij als ik elk jaar gewoon mezelf kan verbeteren. En dat heb ik de afgelopen jaar gedaan.
Ja.
En dan als ik op een gegeven moment op een punt kom dat ik mezelf zoveel verbeter, dat ik in de buurt kom van een limiet, dan is het inderdaad leuk om daarop te focussen. En dan ga ik dat ook zeker doen.
Ja.
Maar tot ik daar in de buurt ben, ga ik daar niet...
Nee, dat is mooi.
Nee. Ja, mooi. Plezier houden is het allerbelangrijkste, hè?
Zeker, ja.
Ja.
Mooi dat je niet te veel ambitieuze doelen stelt voor jezelf. Want dan kun je alleen maar teleurgesteld raken. En dat zie je toch wel bij veel sporters in Nederland ook, hoor. Dat toch wel hebben.
Ja.
Maar jij staat er zo nuchter in en bent heel realistisch. Dat is wel mooi om te horen.
Ja. Gaan we naar het sportmoment?
Ja, zullen we dat eens doen?
Ja. Laten we met Lars beginnen.
Ja, met de gast.
Het sportmoment van de afgelopen tijd, denk ik toch wel, ga ik toch voor Jomov Kjeldja, of zoals een halve marathon.
Kijk.
Ik vind dat toch al, ik vind het zo bizar dat hij op al die afstanden zo goed heeft gelopen. En
56, 51.
Ja, als je daarover nadenkt, dat is inderdaad gewoon mijn per 4 keer en een beetje.
Vier keer en een beetje.
Ja, want volgens mij is het 13,
heb je 25. Heb je filmpjes ook gezien? Want er kwam natuurlijk heel veel filmpjes erbij.
Klopt.
Ja. Hoe die liep, aan het eind nog.
En vrij makkelijk zag het eruit.
Ja.
Maar als je het wereldrecord op de mijl kan hebben en daarna op de halve. En onder de tweede tijd ooit op de marathon. Ja, dan zijn er echt... Ja, dat is er één.
Ja.
Ik denk dat misschien een beetje is soms... Ja, omdat het natuurlijk veel mensen die niet helemaal in de sport zitten... Die zien toch gewoon een Ethiopië of een Keniaan en niet per se...
Nee, maar jij ziet de prestatie erachter. Jij benoemt dat ook eens even 4 keer mijn PR.
Ja, dat is wel echt... ik denk dat het echt heel bijzonder is dat hij zo'n range heeft en nog zo hard loopt.
Kan het nog sneller?
Ja, dat was wel.
Ja.
Ja. Oh, je kijkt mij aan.
Ja, ik kijk je gewoon aan. Wat is jouw sportmoment?
Mijn sportmoment? Dat is Andreas Almgren. Die jongen die liep...
Wie is dat?
Dat is een hardloper uit Noorwegen.
Hele snelle hardloper.
Die heel erg hard liep. Ja. En die de 10.000 meter mee heeft gedaan. Die heeft bewust gekozen om niet ook de 5.000 te doen. Hij zegt, nee, die heb ik al een keer gewonnen. Ik wil nu de 10.000. Hij liep heel rustig mee.
Het begon met een rustige kilometer.
Ik wil het even vertellen aan de luisteraars. Ja. Ze begonnen, voor sommigen is het nog steeds snel, eerste kilometer in 3:18. En toen dacht hij, en Mike Foppen liep op kop, want ja, die was heel gebrand om een medaille te pakken. En toen nam hij over en toen dacht hij, nou, nu ga ik versnellen. Dus liep hij 2:50. De derde kilometer ging in 2:40 en hij liep zo door. En het was gewoon een afvalrace. En ja, met zoveel overmacht, hoe hij die wedstrijd naar zijn hand heeft gezet en won. Ja, is geweldig.
Ja.
En ook een paar weken geleden, vorige week, zag ik filmpjes van hem op Insta. Dat hij aan het trainen is voor de marathon van New York.
Dat werd later bekend, ja.
Ja, maar dat hij dan de training die hij ook draait, zo moeiteloos hoe het allemaal uitziet. Echt geweldig. Het is bijna een machine als je hem ziet lopen.
Maar het was een raceplan, hè? Hij wist gewoon, ik moet die wedstrijd hard maken, want dan blijft er niemand meer over.
Nee. Dat was mijn sportmoment, ja. En ik had natuurlijk nog wel veel meer sportmomenten, maar ik dacht zelf, misschien ga jij die van Stefan kiezen. Dus ik denk, die doe ik niet.
Nee.
Maar dit vond ik helemaal.
Nou, mijn sportmoment was Mike Foppen. Dat heeft niks met goud of andere mooie medailles te maken, maar het heeft met zijn openheid te maken, met transparant zijn. En dat deed hij ook, want hij binnen een aantal, hij stapte in één keer uit, bij die 10.000 meter. Ik dacht naar 5.000 meter of net iets meer misschien. En in één keer stond hij ook voor de camera. Ik denk, hè? Dan denk je, wat gebeurt hier? Maar toen ging hij eigenlijk vanuit zijn ziel vertellen wat er in zijn hoofd gebeurde. Dat vond ik indrukwekkend. Jij dan?
Ja, zeker. En ja, hij heeft natuurlijk heel veel kritiek gehad.
Ja, dat weet ik.
Online.
Daar kunnen we het straks even over hebben.
Nou, ik denk dat heel veel mensen onderschatten hoe het is om op zo op de limiet te lopen.
Ja.
Als je zo diep aan het gaan bent, dan maak je brein gewoon andere beslissingen. En ik denk dat de mensen die daarop reageren, die hebben zelf nooit een op dat, zeg maar, zo op zo'n niveau een wedstrijd gelopen. Zeg maar zelf, of ja, op hun eigen niveau, maar zo diep gaan op een moment, dan kan je daar soms gewoon... Ja,
en daarom vond ik het zo mooi, want ik heb dat nog nooit gezien van een atleet die daar zo eerlijk vertelt. Ja, ik heb van die duiveltjes in mijn hoofd, die zal jij ook wel eens hebben, en jij hebt ze ook wel gehad. Ja. Denk van, jongen, ik stop ermee. Dit gaat niet meer, ik kan het niet meer, En ja, uiteindelijk is hij een keer daardoor gebroken. Maar ik vind dat eerlijk dat hij dat zo vertelt.
Ja, zeker. Ik vind het knap ook dat hij dat gelijk naar de race op camera zegt. En ik denk dat het extra zuur is voor hem, dat hij dan ziet dat net nadat hij is uitgestapt, dat de andere jongens moeten lossen. En dat het dan heel langzaam gaat. Of in ieder geval heel langzaam. Ja. Crasier en Lobalu moesten er toen af. En die gaan...
Boemelen, soort van.
Ja, dus die gaan wat rustiger. En dan, hij weet ook van, tuurlijk hadden die gasten het ook zwaar toen ik het zwaar had. Maar om dat tegen jezelf te zeggen in de wedstrijd, en je ziet ze voor je lopen en je denkt, nou, volgens mij gaat het wel makkelijk bij hun. Ja, dat gaat zo lastig in je brein werken.
Ik maak even een verhaal op. Ik denk ook dat hij zichzelf natuurlijk een enorme druk heeft opgelegd. Dat gaf hij ook later eerlijk toe. Hè. Die 5000, dat ging, dat mislukte eigenlijk. En toen was het, ik moet gewoon een medaille pakken.
Ja.
Maar hij moet natuurlijk helemaal niks.
Nee, maar dat is... Ja, als
hij moet gewoon een goede wedstrijd lopen.
Hè? Ja, maar ja, als topsporter wil je natuurlijk wel het maximale eruit halen. En als je weet dat de medaille erin zit, dan... Ja, ongeacht wat er gebeurt, ga je teleurgesteld zijn als je die medaille niet haalt.
Ja,
ook
precies.
Al loop je een hartstikke goede race en ben je vierde. En waarschijnlijk zal hij dan over een paar weken zal hij wel terugkijken van, daar ben ik wel trots op. Maar op dat moment denk je van, daar ga ik nooit tevreden mee zijn.
Het is een verschrikking, hè, die 10.000 meter.
Zeker op de baan.
Als je elke keer die ronde ziet en je zag aan zijn pas, denk hij gaat er bijna af, Hij ging al een beetje met zijn pas verlengen. Ja, dan kom je op een heel moeilijk punt in je brein, hè? Van hoe hou ik dit nog vol?
Ja, zeker als je op je limiet loopt en je ziet dat je nog 4 of 5 kilometer moet. Of al moet je nog maar 3 kilometer.
Al die rondeborden.
Je ziet dat je nog een paar rondjes moet en dan elke ronde lijkt oneindig lang. En dan...
Maar ik vond het, dat was mijn sportmoment, omdat ik het gewoon eerlijk vind. Daar hou ik van. Hè? Ja. Mike is, die verstopt zich niet, die vertelt dat gewoon. En hij was bijzonder verdrietig ook, kan je vertellen. En hij weet ook heus wel, dit was gewoon niet goed. Dat had ik anders moeten doen, maar dat maakt niet uit.
Nee, maar dat zei hij ook, hè? Dat zei hij ook nog even later. Ja. Van, toen ik daar stond, toen dacht ik van had hij alweer spijt van dat hij uitgestapt was.
Dat maar dan komen we weer op dat online gebeuren. Dan ben je dan ook helemaal klaar mee natuurlijk, hè? Al die opmerkingen.
Ja, nee, tuurlijk. Ja. En het zijn ook nooit de atleten zelf die daarop reageren. Nee. Het zijn altijd,
Heb jij iets met online? Denk, doe maar een beetje rustig aan.
Sorry?
Vind jij online belangrijk? Online aanwezig zijn?
Niet echt. Ben er niet echt.
Maar ik denk ook dat Mike het kan gebruiken.
Zeker, zeker. Maar het is ja, op dat moment is het gewoon niet fijn om dat over je heen te krijgen. Want
nee,
ik denk dat,
nee
dat
maar ik bedoel meer die beslissing dat hij is uitgestapt, dat hij daar iets mee kan voor zijn volgende 10.000 meter.
Ja, waarschijnlijk zal die, ja, misschien zal hij nu al gewoon weten van het gevoel van als hij uitstapt. Dus, maar ja, je kan natuurlijk nooit weten wat er in de volgende races gebeurt. Nee. En ja, ik hoop echt dat hij het kan gebruiken inderdaad.
Ja, ja. Dat leek het er wel op, want een paar dagen later had die knetter door het bos gelopen vanwege al die rotopmerkers. Nou, dat is de juiste brandstof, hè?
Precies.
Je moet het omdraaien.
Ja.
Ja.
Zullen we naar het actueel thema gaan?
Ja.
Actueel thema, klimaatverandering, droogte en heftige buien. Heb je de Vuelta gezien?
Ja.
Paar dagen geleden.
De aankomst in Fontainebleau, waar ze niet zijn aangekomen.
Ja, ja ze zijn wel aangekomen, ja, maar ze zijn halverwege gestopt.
Ja, klopt. Ja, ze moesten schuilen voor de hagel.
Ja, voor het plotseling opkomende onweer en hagelbuien. Ja, dat is iets wat je steeds meer gaat zien. En soms worstelen organisatoren er ook wel mee. Maar in dit geval, daar
wilde ik eigenlijk even naartoe. Ik denk dat elke organisatie tegenwoordig wel een weerdeskundige in huis moet hebben.
Ja, zeker als het een groot evenement is. En het is een evenement waar mensen... Zeker bij lange afstanden, dus halve marathons, dan zal het zeker belangrijk gaan worden.
Ja, ja de zelfs van doorslaggevende betekenis, als je kijkt naar de kalender, hè, want we hebben ook heel veel hardloopwedstrijden gezien, die zitten nu te dubben van, ja, moeten we nog wel in juli, augustus überhaupt wedstrijden organiseren?
Ja. Ja, ik denk dat het zeker wel kan als de juiste maatregelen genomen worden en niet om 12 uur 's middags gaan lopen.
Nee.
Maar... ja, het wordt allemaal wat lastiger natuurlijk. Zeker als het grote groepen mensen zijn.
Ja, programmering aanpassen. Of heel vroeg beginnen, of heel laat beginnen. Ja. Lijkt bijna onontkoombaar.
Ja, zeker. Maar je ziet ook veel marathons in buiten, nee, of zeg maar andere plekken, die gewoon om 6 uur 's ochtends, 7 uur 's ochtends starten. En ik heb het idee dat, ik weet niet precies wanneer Rotterdam en dat soort marathons starten.
10 uur maar, altijd. Ja,
die zouden veel eerder kunnen.
Natuurlijk makkelijk gewoon 3 uur eerder.
Ja.
En dan voorkom je toch wel...
Maar ja, je zit met tv-rechten en zo. Hè? Ik weet niet of LA hier al rekening mee houdt. Maar je ziet dat hele grote organisaties denken... nou ja, dan moeten die atleten zich maar aanpassen.
Ja, daar gaat het waarschijnlijk mis.
Ja, daar gaat het denk ik inderdaad mis. Ik denk dat daar wel een omslag moet komen.
Ja. En je ziet nu in Nederland ook dat een aantal marathons... ja, niet de hele grote, maar dat ze steeds meer naar voren gaan. Dat iedereen begin april wil of zelfs nog eerder.
Ja.
Hè, waar Groningen bijvoorbeeld, Enschede...
Ja. Maar Enschede was altijd al eerder.
Ja, die is altijd. Maar er zijn ook andere. Zoals Leiden, Groningen.
Ja.
Die nu ook hebben besloten van... we gaan de marathon in april doen. Niet later.
Nee, het is echt een thema wat niet meer weg valt te denken... Nee. Bij de voorbereiding van hele grote evenementen.
Nee. Nou, gaan we vooruitblikken.
Ja.
Mars. We hebben een aantal evenementen nog op de kalender staan. Zurich was gisteren natuurlijk.
Ja, hebben we het
over gehad. WK mountainbiken. Nou, dat doet... meneer Van der Poel ook weer mee.
Ja.
Ik zie hier trouwens ook een mooie Zwift staan.
Ja, klopt. Is niet van mij, maar...
Oké, van je broer.
Ja.
Ja, maar zit je wel eens op een mountainbike?
Nee, ik heb het niet zo met fietsen. Ik vind wielrennen kijken vind ik hartstikke leuk, maar zelf... Nee, ik ben nog de enige in de familie die er niet zoveel mee doet. Nee,
je hebt wel een fiets.
Ja, gewoon een normale fiets.
Maar waarom zeggen we dit? Ja. Dit weekend, 30 augustus, WK mountainbike, Val di Zole. Dat is in de Dolomieten. En daar gaat... Van der Poel misschien wel zijn bingo kaart nog een kruisje zetten.
Ja, het zou mooi zijn. Hij heeft al een paar goede wedstrijden gereden.
Ja.
Ik ben tweede geworden. En
in Frankrijk, ja. Alleen nadeel is, omdat hij valt er middenin. Hij rijdt niet het hele seizoen. Hij moet op de 5e startrij beginnen.
Ja, dat is inderdaad een nadeel. Maar als hij extra zin erop heeft gezet, zoals we eerder hebben gezegd, dan denk ik niet onmogelijk.
Het zou fantastisch zijn, maar dat zou zijn carrière nog meer glans geven. Die is al, wat ik zo mooi ook al Van der Poel vind... Hij zegt, nou, mijn carrière is al lang geslaagd. Die komt ook al in zo'n flow van ontspanning.
Ja.
Alles wat ik nu nog meeneem is meegenomen.
Ja, en die houdt ook gewoon van de sport. Die
ja,
fietsen
nou,
gewoon leuk.
Dat dus vooral.
Of het nou mountainbike is of op de weg of op. Ja.
Dat vooral, Lars. Dus, jij zegt ook, je moet plezier houden. Maar als je naar Van der Poel kijkt, dan denk ik, die jongen die heeft plezier in de sport. Ja. En hij hoeft helemaal nooit meer een trap te zetten, want hij is gewoon binnen wat dat betreft. Maar hij vindt op de fiets zitten nog altijd leuk.
Ja, dat is belangrijk. Ja, hij is natuurlijk ook verder gewoon. Een van de meest talentvolle renners en
dat
de
ook.
Beste. Maar als je het niet leuk vindt, dan...
Nee, want ik las van hem, maar hij moest natuurlijk even naar stellen van die Tour de France. Maar nou, binnen een week, hij zei, nou, zat ik weer leuk op die motorbike. Hij zei, dat vind ik eigenlijk nog leuker als de weg.
Ja, wat technischer, hè?
Ja. Hij kan daar meer zijn ding kwijt. Want zo'n Tour de France etappe moet hij uren wachten voordat de finale begint. En dan kan hij gelijk hard rijden.
Ja, hoeft hij maar anderhalf uur. En ja. Dan is gelijk...
Ja, we hopen voor hem dat in Puk Pietersen bij de dames gaat hij meedoen. Ja. Hè?
Dan de laatste wedstrijd van de Diamond League, Brussel. Ja, wat verwacht je daarvan?
Nou, gezien er twee wereldrecords zijn gelopen in Zurich, wie weet dat er nog wat moois gebeurt.
Ja, een wereldrecord 100 meter horde hadden we van Russell in Zurich. En we hadden Dos Santos, 400 meter horde. Dat was ook wel mega mooi.
Dat was heel bijzonder. Tweede persoon ooit onder de 46.
Warholm.
Ja.
Op achterstand.
Ja.
Ja. Dus ja, Brussel, kunnen die er nog een keer overheen?
Wie weet, het is natuurlijk wel de finale. Dus misschien dat voor de afstanden, lange afstanden, misschien dat de races net iets tactischer zullen zijn.
Hebben we daar een 10.000 meter programma? Wist ik eigenlijk niet.
Volgens mij niet. Er is wel een
5.000 meter, toch?
Dat is een uur.
Ja, van Gracier.
Ja, klopt.
En die wil het werelduurrecord van Mo Farah verbeteren.
Klopt.
Ja.
Die is er en dan...
Maar dat is geen Diamond League, dat is de avond ervoor, hè?
Ja, klopt.
Ja. Ben je wel eens daar geweest, Ivo Damme van Memorial?
Ja, daar zijn we als kind zijn we daar bijna elk jaar wel heen geweest. Ja, dat dacht ik al. Dat is de enige Diamond League die zeg maar echt op een breiafstand is. En het was altijd heel leuk. Dus het was ook heel raar om Niels daar vorig jaar te zien.
Ja, die win daar, won daar, hè?
Ik was helaas niet bij, omdat ik toen al in Amerika zat. Maar om te zien van toen we daar als kinderen daar gewoon aan het kijken waren. En daar nu zelf je broertje zien winnen, dat is wel iets bijzonders.
Ja. Het blijft een fantastische wedstrijd. Ja. Ivo van Damme, ken je hem?
Nee. Ik weet al wie het is, hoor. Maar...
Ja, nou vertel eens.
Ja, hardlopen.
Ja, en wat voor een, hè? Het was een icoon in de Belgische sport. Helaas met een auto-ongeluk om het leven gekomen. Die wordt geëerd. Het is het 50ste Ivo van Damme Memorial. En dat gaan ze daar eren. En ik denk dat het een prachtige wedstrijd wordt. Met opnieuw natuurlijk Femke Broedersbol, Barrow. Ja. Kijken of het nog een keer sneller kan. Ja.
Nou, dan nog... Challenge Almere heet dat. Dat is een voormalig Almere triathlon.
De Holland triathlon, hè?
Ja, nee, er staat... Challenge,
was ooit de Holland triathlon. Zo begon de triathlonsport in Nederland.
Ja.
En uiteindelijk hebben die deze organisatie overgenomen. Dit jaar weer het EK, Europees kampioenschap. Triathlon is dit de grootste wedstrijd in Nederland.
Ja.
Met Europees kampioenschap long distance. Ze denken dat... deelnemersveld nog niet echt bekend, maar Milan Brons is een hele goede triatleet, dat hij daar waarschijnlijk aan de start zal staan. Onze Menno Koolhaas weet ik niet, want ook Hawaii komt eraan, hè? Over Luca Poppen, zijn vader gesproken.
Ja,
die gaat in Kona.
Ja.
Hawaii
meedoen. Ja.
Bij de Master. Ja. Nee, hebben 20 september.
De Damloop.
Kan jij niet meedoen?
Nee. Maar.
Gewoon wel.
Misschien volgend jaar.
Gewoon Zijderland doet mee.
Klopt.
Ja.
Zou die daar wat kunnen doen, denk je?
Dat denk zeker. Ja, hij heeft natuurlijk supergoed gelopen in Ordegem.
Ja.
En, beste prestatie van Nederland dit jaar op de 5.
Ja.
Volgens mij.
Dus, ja. Nationaal record onder 23.
Ja, ik denk echt wel dat hij daar wat moois kan doen.
Ja, ja. Zou hem misschien wel eens de beste Nederlander kunnen worden. Ja. Ja. Die is al wat meer bezig met de weg, hè?
Ja, klopt. Maar ook gewoon nog op de baan. Maar die heeft inderdaad al een hele goede 10 gelopen op de weg. En, ik denk dat ook... Ik heb natuurlijk de afgelopen 4 jaar cross gedaan, cross country. En ik denk dat
wil ik nog even op terug, nou, over de cross hebben. De cross gaat veranderen, hè, in Nederland.
Is dat zo?
Ja, dat is zo. Want we gaan alleen maar tussen oktober en december de grote crossen doen.
Oké, dat vind ik geen...
Abdijcross is er niet meer.
Oké.
En welke hadden we nog meer? Mazdaubos zit er ook niet in. Dus het is veel compacter.
Ja, het overlapte eerst altijd met het indoorseizoen. Dus veel atleten die moesten kiezen. Ja. En,
vind je het een goed plan?
Ik denk het wel, want ik denk dat er misschien nu meer mensen... Ja, ik denk dat er gewoon wat meer mensen de cross nu gaan doen. Of juist... En ook meer indoor. Want
in de aanloop ook natuurlijk naar de grote... naar het EK en EK cross.
Ja.
Ja, ja. Oké. Okay. Maar jij doet geen cross dit jaar?
Ja, ik ben dan nog in Amerika, dus ik precies. Ga niet... anders zou ik alleen de warandeloop doen, maar dan zou ik daarvoor eerder terugkomen. Denk van, ga dit jaar gewoon even focussen op Valencia.
Ja.
En dan,
wanneer is Valencia?
Volgens mij 11 januari. Weekend.
Ja. Wereldtop daar.
Ja, zeker.
Loopt ook Laros. Lars, het was een fijne uitzending bij jou.
Ja, hartstikke bedankt.
Ja, wij hebben er echt van genoten. Je hebt een mooie inkijk gegeven in jouw carrière. En wat ik er vooral uit meeneem is, je moet toch wel plezier houden gewoon in hardlopen.
Ja, dat denk ik wel.
En hardlopen is ook wel plannen, maar het is ook gewoon elk jaar kijken, word ik nog wat beter?
Dat is het leuke eraan.
Ja. En jij hebt die ervaring nu, elk jaar word ik wat beter.
Ja, gelukkig wel. Ja. Ik hoop dat ik nog even door kan zetten.
Ja, mooi. Prachtige uitzending, hartelijk dank.
Dankjewel, Lars.
Bedankt. Ja.
Ik ga de eindtune inzetten.
Dat is goed, Herman.
Bij deze aflevering 21.
Jij ook bedankt, Herman.
Jij ook, Bertolt. Ja, vrienden, vriendinnen van podcast De Sportpraat. Wij hebben een fijne aflevering gehad. We zien jullie graag weer terug in de maand september. Tot ziens!